het is wel veel als je moet zingen en spreken. Dus vandaar dat ik eventjes zo één lied apart ging zitten om mij voor te bereiden om met jullie stil te staan bij het paasfeest. Ik ben benieuwd of het lukt om de Bijbel op de beamer hier te doen, zodat ik deze kleine lettertjes niet hoef te lezen van mijn Bijbel. Dit is namelijk... Yes? Oké. Nou, dan ga ik het lezen. De Heer, dit is Exodus 12. We lezen twee schriftgedeeltes nu. En er komt eentje, Lucas 22, die halverwege nog even aangehaald wordt. Dus Exodus 12, dat is de uittocht uit Egypte.
De Heer zei tegen Mozes en Aaron nog in Egypte: voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen. Elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren één. Rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag een jong van een schaap zijn of het jong van een geit. Als het maar een mannelijk dier is van 1 jaar oud, zonder enig gebrek. Houd het apart voor de 14e van deze maand. Die dag moet een voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moet moeten jullie bij elk huis waar een dier gegeten wordt aan beide deurposten en aan de bovendoorpost strijken.
Lucas 24, vers 13.
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, denk ik. Ja. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch heen om... Waar loopt het toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Eén van hem, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En kwamen ze zeggen dat er engelen aan hem waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: heeft u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten hebben gezegd? Moest de Messias al dat lijden ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten.
Super, dankjewel Annelinde. Super fijn. Nou, dat is een gedeelte van het Pesach-verhaal. En ik wil eigenlijk, voordat we daarmee beginnen, vragen: waarom doen wij wat wij doen en vieren wij wat wij vieren? Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de Stilteweek, 40 dagen vasten. Het zijn prachtige momenten om ons voor te bereiden. Maar waar hebben zij hun oorsprong? En ook in de Bijbel te kijken wat de oorsprong is. Goede Heilige Vrijdag komt uit de katholieke traditie, ongeveer 800 jaar na Christus, om vooral stil te staan bij Jezus aan het kruis. 40 dagen vasten komt van het concilie van Nicea, 325 na Christus. Jezus vastte zelf niet voor zijn sterven, maar hij vastte wel 40 dagen na zijn doop, dus na de opstanding uit het water. De stilteweek komt van dezelfde concilie, waar ook onze prachtige geloofsbelijdenis uit voortkomt die we zingen. Opwekking 347 zegt dat ook: ik geloof in God de Vader. En vandaag willen we ook kijken wat de Bijbel erover zegt. En daarom zijn we naar Exodus gegaan. En deze maand zegt God tegen Mozes, is de eerste maand van het jaar. En op de een of andere manier, en dat is in hetzelfde concilie 325 na Christus gebeurd, zijn die feesten, zijn die tijden, die maanden, de indeling, de sabbat, die zijn eigenlijk veranderd in andere dagen. Dus de zaterdag werd de zondag. En dat is allemaal gebeurd, dat is heel goed te vinden op internet, 325 na Christus. Maar de Heere God die zegt eigenlijk, de eerste maand van het jaar begint met nieuw leven. Met de mooie tulpen die hiervoor staan. Met takjes die uitspringen, die dood leken. Waarvan je dacht, komt het ooit nog goed? Daar het nieuwe leven, dat is het begin. En dan moesten ze, in het volgende vers zien we, dat ze een lammetje moesten slachten. Dat ze een lammetje moesten roosteren. En dat hebben wij voor het eerst in ons leven vrijdag gedaan op de camping Het Beloofde Land in Voorthuizen. En dat lam, dat moest 4 uur aan het spit om helemaal gaar te zijn. En we waren daar met zo'n 20 mensen. Maar er was nog zoveel over en we hebben zoveel gegeten. Dus gezinnen bestonden daar uit 20 tot 25 mensen. En dat waren dus vaak opa's en oma's, kinderen, kleinkinderen die dan met elkaar woonden. En dan een lammetje apart zetten, want dat is ook een heel bijzonder punt, dat op de 10e van de maand, als dus 4 dagen voordat het Pesach begint, een volmaakt lammetje moesten ze apart zetten. En dat was eigenlijk ook niet eenvoudig, want vaak was dat hun lammetje zoals wij Flappy het konijn kennen. En dat was best wel wat. En dat lammetje, dat was dan een tijd bij hun geweest, was al wat groter geworden, een jaar. En dan werd dat geslacht. Maar zo heeft de Heer Jezus zijn eigen zoon nog veel dichterbij dan Flappy, gegeven voor ons om geslacht te worden. Want waarom moest dat lammetje geslacht worden? Het bloed moest op de deurpost gedaan worden, omdat God zo boos was op Egypte, die al 430 het volk Israël in onderdrukking bracht, in lijden, in slavernij, onrecht, dat hij ze wilde straffen. En 9 plagen lang had de farao van Egypte niet geluisterd naar de waarschuwing van God. En toen kwam de 10e plaag. En dat was de dood van de eerstgeborene in heel Egypte, mens en dier. Maar als het bloed aan de deurpost was, dan ging de engel voorbij. En eigenlijk is het bloed van de Heer Jezus, van het lam, wat voor ons is geslacht. Hij was de koning, maar hij werd het lam. Hij was en is de leeuw van Juda. Maar hij maakte zich klein als een mensenkind en werd geslacht zoals dat lammetje, wat ze dus al die jaren vierden. Dus dat symbool kende iedereen. En zo werd hij een kwetsbaar mensenkind. En uiteindelijk koos hij ervoor om te sterven voor de zonde, voor de pijn, voor de ziekte. Niet alleen voor die zonde, hè? Ook voor de last, voor het lijden, voor de eenzaamheid, voor de onderdrukking, voor het onrecht. En hij stierf daarvoor en hij stond op. En vandaag vieren we dat hij dus niet dood is gebleven, maar is opgestaan. En ik wil nog 2 dingen noemen. In Johannes 12 zet Maria, toen Maria en Martha waren bij hun broer Lazarus, die uit de dood was opgestaan. Dat was een soort aankondiging, een soort vooruitblik, zodat ze ook eventjes herinnerd werden van, dat kan, hè? Dat kan God doen. Dus hij ging ze al even voorbereiden van, God kan dat doen. En hij kan het nog steeds doen. We mogen nog steeds ons daarnaar uitstrekken. Want God is dezelfde, die was, die is en die komen zal, hebben we gezongen. Maar Maria, die heeft hele dure olie gekocht en die giet ze over de voeten van de Heer Jezus. En de discipelen zeggen, ben jij nou helemaal betoeterd? Weet je hoeveel geld dat kost? Dat kunnen we wel aan de armen geven. Dat ga je toch niet doen? En dan zegt Jezus, laat haar. Dit is ter voorbereiding. En dat is eigenlijk de voorbereiding die het lam ook kregen. Het werd apart gezet. Het werd voorbereid. En het is op dezelfde dag dat dit Maria dat dit deed. Profetische handeling. En was dat dan voor de Joden? Dat Pesach, die bevrijding, het sterven van Jezus? Nee, het was voor ons allemaal. Jezus zelf vierde Pesach, lezen we in Lucas 22. Misschien dat dat wel op de biemen kan, waren maar twee teksten. Lucas 22, vers 15 en 16. Want Jezus zei, ik verlang ernaar dit met jullie te vieren, dit Pesachfeest. Het was het laatste feest dat hij vierde. En ook zei hij dat hij dit feest niet meer zou vieren, totdat het in vervulling ging. En dat in vervulling gaan is het allerbelangrijkste van deze preek vandaag. Want het Pesachfeest, wat gevierd werd door de Israëlieten, is door de Heer Jezus in vervulling gegaan. Het is niet weggedaan. Het is niet geschrapt uit de Bijbel heel veel keer. Maar het is tot leven gekomen. Tot waarachtigheid gekomen. Het is in vervulling gegaan. Door wie? Door de Heer Jezus zelf. Hij bracht het in vervulling. Hij vierde een feest. En hij wist, ik ga dit feest vervullen. En ik verlang ernaar om dit met jullie te doen. En aan het eind van Exodus lezen we ook nog dat ruim 1 miljoen mensen toen uit Egypte geleid werden, verlost, bevrijd van de vijand, op weg naar het beloofde land. En zitten wij vandaag niet hier met z'n allen, sommigen onderdrukt, sommigen ziek, sommigen lijden, sommigen onrecht. En verlangen wij niet met elkaar om niet alleen dit leven hier op aarde te leven, maar naar het beloofde land te gaan. Naar het eeuwige wat God voor ons heeft, waar God zoveel over zegt, ook in zijn woord. En dat is eigenlijk de parallel. En wij mogen zelf een keuze maken of we gaan opstaan. Want die Egyptenaren, die hielden die mensen onder druk. Je moet dit en je moet dat en je moet werken. En dan kun je wel door geïntimideerd raken. Maar anderen dachten misschien, weet je, ik vind het eigenlijk wel oké hier. Ik moet wel hard werken, maar ik weet wat ik heb en ik hou van controle. Dus ik wil graag de touwtjes in handen en weet ik veel waar die Mozes ons heen leidt. Ik vind het een rare knakker. Hij heeft zelfs nog iemand vermoord. Ik ga niet achter hem aan. Hij zoekt het maar uit. Ik blijf hier. Ik blijf gewoon zitten. En ik denk dat heel veel van ons vandaag soms ook blijven zitten. We vinden het moeilijk om uit onze comfort en controle te komen. Ook al weten we dat het beloofde land, dat datgene wat God voor ons heeft, beter is dan wat we hier hebben. Want hier is het hoogst haalbare. Ik zeg wel eens tegen Elsa, heel veel mensen, en dit is met heel veel respect voor jullie allemaal, werken overdag om dan 's avonds of in het weekend te doen wat ze heel erg leuk vinden. Wij doen eigenlijk wat we leuk vinden, maar we verdienen het, zeg maar, straks. Zoiets. Dus we mogen soms de mindset een klein beetje veranderen. Ook al wil God ons allemaal op de plekken hebben waar we nu zijn. Maar toch zijn we daar niet om dan ons boeltje te regelen. En ik zeg wel eens over manna voor elke dag. Dat was in de woestijn, dat gebeurde na dit verhaal. En toen kwamen we in die woestijn. En toen was het helemaal niet leuk. Toen zeiden ze, hallo, wat heb jij nou gedaan? Zitten we hier in de woestijn? Ik was liever bij die Egyptenaren gebleven. We hebben niet eens eten en drinken. Mopperde, klaag, klaag, klaag. Dat was het, dat deden ze. En nou moet ik eerlijk zeggen, dat doe ik ook wel bij God. Ik ben daar best wel goed in. Want ik weet dat God daartegen kan. We mogen best wel eens mopperen. Want God hoorde gewoon naar hun. Die zei, oké, jullie mopperen? Ik ga elke dag brood geven. Elke ochtend brood, uit de hemel, elke avond vlees. Voor de vegetariërs, sorry, de Heer bedacht, vlees. En toen wilden ze dus alles pakken, maar ze mochten niet pakken voor morgen. Ze mochten niet de boel in controle houden, want morgen was het bedorven. Ze mochten gewoon voor elke dag pakken. Alleen op Sabbat mochten ze voor een extra dag. En zo wil God dat wij niet de touwtjes in handen hebben, maar dat we leven in overgave en in afwachting waar hij ons brengt, ook als dat in de woestijn is. Dus hij bevrijdt ons, hij zet ons vrij van heel veel dingen uit ons leven. En tegelijkertijd moeten we door lijden gaan. ken ik lijden in mijn leven. En dat is moeilijk, want we mogen geloof hebben voor de wonderen. Elke dag opnieuw alles uitspreken. En in dat geloof toch het lijden aanvaarden. En daar kom ik zo op terug, want we gaan even naar dat stuk wat Annelinde daarna las in Lucas. Twee discipelen, die kenden Jezus goed. Hij heeft 12 discipelen, 2 liepen. En ze kenden hem goed. Ze hadden veel met hem opgetrokken, ze hadden alles gehoord. Ik denk dat ze al die verhalen van het Nieuwe Testament beter kenden dan jij en ik, u en ik. Nou, ze liepen, ze waren verdrietig en hun blik werd vertroebeld. Dus ze herkenden hem niet eens. Maar dat kan ook zijn omdat hij natuurlijk uit de dood is opgestaan en misschien verheerlijkt was, dat weet ik niet. Maar ik denk dat wij soms God of Jezus ook niet herkennen in ons leven. Dus dat we ons leven aan God hebben gegeven, dat we met hem wandelen. Anders was u hier waarschijnlijk niet. Of jullie zijn hier voor het eerst omdat je een keer komt kijken hoe het is. Nou, dat is ook super tof. Maar de meesten zullen misschien al een moment hebben genomen in het leven om te zeggen, oké, ik geef mijn leven aan u en ik wil vertrouwen dat u bestaat en dat u leeft en dat ik met u op pad ga en dat ik naar het beloofde land, naar de eeuwigheid mag. Maar dan raak je toch weer vertroebeld. Dan raak je het soms kwijt, soms raak je die hele Bijbel kwijt, ligt die ergens onder het stof. Soms raak je het zicht kwijt in de omstandigheden die zo moeilijk en zwaar zijn, dat je denkt, waar is die nou? Hoe kan dit nou? En dan zeggen ze, we leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. We snappen er niks van. En dan wordt Jezus gewoon een beetje boos. Ben je nou zo traag van begrip? Moest de Messias dat lijden niet verdragen om zijn glorie in te gaan? Ik heb het jullie toch gezegd, ik heb het jullie toch uitgelegd. Nou, daarna neemt hij ze allemaal maar bij elkaar. Denkt, nou, verzamelen. Ik ga het nog een keer uitleggen voordat ik de hemel in ga. Maar jullie snappen er ook niks van. Jezus moest lijden, ondergaan en verdragen om de glorie in te gaan. Dat zegt hij. En de glorie is natuurlijk voor ons een woord. Wat is glorie? Dat is, hij leven hoog in de gloria. En glorie, dat is de aanwezigheid van God. Dat is het eeuwige bij God. Dat is glorie. Nou, moest Israël lijden ondergaan in die woestijn 40 jaar lang. Ook verdragen wat er daar gebeurde om het beloofde land in te gaan. Om een soort glorieoverwinning vanuit 430 jaar onderdrukking in Egypte beloofde land in te gaan. En wij vandaag allemaal, iedereen jong of oud van 0 tot 100... Kijk, als je 0 bent, dan ga je nog met je ouders mee. Maar al heel jong ga je ook zelf ervaren. Wij mogen een keus maken om hem te volgen. In de bevrijding. In het loslaten van de pijn. En van de dingen die ons leven onderdrukken. En in het lijden. We kunnen niet alleen maar zeggen, het is allemaal genade. Doe je mond maar open en God giet er genade in en dan kom je in de hemel. We moeten opstaan uit onze comfort, uit onze veiligheid, uit onze vertrouwdheid, uit onze zekerheid. En dan opstaan en dan volgen, niet wetend waarheen. Vrijkomen van wat daar was. Een tussentijd hebben. En in die tussentijd zitten we nu. In die tussentijd zitten we allemaal over de hele wereld. En het is nu Oekraïne wat zo lijdt. Maar zijn wij ook bereid om zo te lijden? Ik sta heel dicht bij de jeugd met de opdrachtbasis Kiev. Als je denkt van hoe zit het nou? Ga gewoon YWAM Kiev invullen op Facebook en volg ze. En dan kun je elke dag zien. Ze zijn allemaal gebleven. De hele jeugd met de opdrachtbasis. Mensen uit de hele wereld. Ze lijden, maar ze zijn wel gebleven. Ze gaan het wel aan. Ze zijn niet teruggegaan naar hun veiligheid en hun comfort. Ze gaan het aan, want ze weten of het hier is of straks. Maar we komen thuis. We komen in de glorie. In de gloria. En dit leven op aarde is maar een stip vergeleken met het eeuwige leven. Dus we zijn zeg maar een eeuwig. Als ik hier een lijn zou trekken die door het hele gebouw gaat, dan is ons leven op aarde een stip. En in het leven op aarde zijn we zo druk bezig om gelukkig te zijn. Om er mooi uit te zien. Om geld te verzamelen. Om bitcoins te hebben. Om ons huis af te lossen. Om een nieuwe keuken te hebben. Om mooi op vakantie te gaan. En dat mag allemaal. Ik zeg helemaal niet dat dat niet mag. Daar mogen we van genieten en elke dag de Heer voor prijzen. Maar het is een stip. Dat is wat ik geloof. Het is een klein stukje op die lijn van eeuwigheid. En wat is er nou fijner als we iedereen mee kunnen nemen? Wat is er nou fijner als de buren, onze familie en Israël, die nu nog alleen God kent en nog niet de Messias, als we allemaal meegaan in die gloria? We willen toch allemaal lang leven de gloria? En dat is onze taak. Het opstaan is voor onszelf om los te komen en bevrijd te worden. En sommigen van jullie mogen vandaag die keuze nemen om vrij te worden van dingen. En hij wil het. Je hoeft maar te vragen en hij geeft je geen steen als je een brood vraagt. Hij wil er zijn. Hij wil je bevrijden van angsten, van pijnen, van depressie. Hij wil dat. Dan mag je je naar uitstrekken vanmorgen. Bevrijd worden. Maar sommigen moeten opstaan om de woestijn in te gaan en de grip los te laten. De controle, de diepvries vol met broden. Misschien is dat vandaag jouw moment. Voor anderen is het eerste moment ooit om dit te horen. En denk je, ik moet hierover nadenken, maar ik wil eigenlijk wel leven met de Heer Jezus. Ik wil niet gaan voor de stip op aarde voor dat leven van 80 jaar. Ik wil dat ik hoor bij die groep die voor eeuwig met de Heer mag leven. En allemaal hebben we zo een ander moment vanmorgen van bezinning. En dat moment wil ik jullie geven. Laten we gewoon stil worden. Wat houd je tegen? Wat houd je tegen? Doe je ogen maar dicht. Wat maakt Egypte toch wel fijn? Wat maakt dat je toch niet je helemaal overgeeft aan God, maar een klein stukje. Misschien alleen op zondag. Misschien heb je twee levens. Hij wil je vrijmaken. Maar niet alleen vrij. Je mag ook de weg gaan in onzekerheid. Je mag loslaten, nog meer loslaten. Het zal ook pijn doen. Misschien komt er wat onrecht. Misschien komt er iets wat je niet had gewild. Maar dan mag je je ook vasthouden. Het is maar tijdelijk, het is even. Eventjes maar. En dan komt hij, hij komt terug. En willen we dat ook uit gaan delen? Ben je bereid om straks die envelop te pakken en na te denken over hoe jij jouw omgeving ook kan laten weten dat de Heer Jezus leeft? Dat de Heer Jezus een vriend is die nog steeds bestaat en geen afgod, zoals heel veel beeldjes waar mensen in geloven, of een of andere vreemde kracht die rondzweeft. Zijn we bereid om het te delen? Zijn we bereid om nog meer te lezen in zijn woord? Zijn woord, zodat het uit elkaar valt. En ja, we overal briefjes en tekens. En dat zijn we bereid daar een half uurtje eerder voor op te staan? Of s'avonds een half uurtje minder tv voor te kijken? Zodat we het meer gaan snappen. Zodat we snappen of wij misschien die feesten, die toffe zeven feesten die in de Bijbel staan, dat die gewoon ons geroofd zijn en dat ze ook voor ons zijn. Ik wil jullie vragen, wil je vandaag een keuze maken? Maak een keuze. Je mag ook kiezen, ik weet het niet en ik wacht. Dan maak je die keuze. Maar als je wacht, weet dan dat God ook wacht. Hij wacht met zijn armen open wijd, want hij wil niets liever dan straks, als je thuiskomt, je in de hemel in zijn armen nemen. En sommigen hier hebben al heel veel geliefden moeten laten gaan. Maar weet dan ook dat het maar even is dat je lijdt. Het is even. Want hij komt terug. En hij komt niet terug in New York en ook niet in Amsterdam. Hij komt echt terug in Jeruzalem. En daarom moeten we bidden voor Israël. En moeten we ons als de grote broer Israël van hen houden. En voor hen bidden. En straks als die terugkomt, dan gaan we met z'n allen lang leven in de gloria. Amen. Ik wil het muziekteam uitnodigen. En dan blijft iedereen nog even stil. Dan doe ik een kort gebed. En dan gaan we daarna een lied zingen. Wat gaat over onszelf. Wat gaat over onze familie. Van wie we zoveel houden. Maar wat soms ook zo lastig ligt. En het gaat over onze stad. En over de wereld. En ik voel me vandaag zo bevoorrecht om met jullie te zijn. Want we hebben dezelfde stad. En Apeldoorn is mooi. En Apeldoorn wil ik voor Jezus. Doen jullie mee? Laten we even stil zijn. Heren, nieuwe dingen vandaag. U bent waarlijk opgestaan, was voor de meesten van ons niet nieuw. Maar misschien was het nieuw om te horen dat het Pesachfeest in vervulling is gegaan door u, Heer. Misschien was het nieuw om te beseffen dat de bevrijding ook voor ons geldt. En dat we op moeten staan uit onze omstandigheden en er los van moeten komen om in het avontuur te stappen met u. Ook al gaat het soms door diepe dalen. Misschien was het voor ons nieuw dat we niet alleen bevrijd worden. En dat u echt vandaag nog geneest en bevrijdt. Dat doet u. En dat wil u vandaag doen. En ik zegen de mensen die dat nu vragen aan de Heer. Maar dat u ook soms ons meeneemt langs een weg die door lijden gaat. Zoals zijn discipelen heel veel van hem hebben verkondigd, maar uiteindelijk moesten sterven. Als martelaar. Heer, we zijn toch ook bereid om tot het naadje te gaan voor u, Heer. En niet alleen maar in de comfort, niet alleen maar op ons stoeltje. We willen ook op pad met u. Omdat we weten waar we eindigen. We weten dat dit leven kort is. En dat het eindigt in de gloria. En op dit moment wil ik bidden voor iedereen die dit verhaal voor het eerst hoort. Of die het wel hoort, maar één keer per jaar. En het eigenlijk van zich af heeft gezet. Ik bid voor jou. De Vader staat met zijn armen wijd en zegt: hey, wanneer jou komt, ik ben er klaar voor. Ik wacht op jou. Ik ben gek op jou. Ik ben trots op jou. En ik verlang ernaar dat jij mij je papa noemt, je hemelse papa. En dat Jezus als een vriend naast je staat om je te helpen. Maak die keus. Zeg maar ja, Heer. Ik geloof. Ik nodig u uit in mijn hart. En hij komt.